Loopt de band weer, vrienden? Waarschijnlijk is dat een hoogst ouderwetse opmerking. Er komt geen band meer aan te passen. Wilt u nog een keer uitleggen wat met de rust in hoofdstuk 4 bedoeld wordt? Ik had het straks over de drie betekenissen van volmaaktheid. En zo zijn er ook drie betekenissen voor rust. Minstens. Ja, drie. De eerste is de rust voor het geweten. Als de Heer Jezus daarover spreekt in Matthäus 11, komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven, dan zou je dat kunnen vergelijken met die eerste vorm van volmaaktheid waar ik het over had. De volmaaktheid van het geweten. Zo noemt de schrijver dat hier in Hebreeën 10 vers 1. Dat is de rust doordat je weet, mijn zonden zijn vergeven, ze zijn onder het bloed van Christus gebracht. Ik behoor hem toe voor tijd en eeuwigheid. De tweede rust, die zegt de Heer Jezus er pauw achteraan. En dat is dat we achter hem aan moeten gaan, zijn juk op ons moeten nemen en we zullen rust vinden voor onze zielen. Dat is de praktische rust. Je kunt rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus en toch nog in de praktijk van het leven heel onrustig zijn door ik weet niet wat voor redenen. Dat je je zorgen maakt in plaats van te leren over te geven. Je weg in hem zijn handen te leggen. Dat is een praktische rust voor je ziel. En dan is er nog een derde rust. En nou denkt u dat is de rust van de hemel. Want zo wordt het vaak uitgelegd in Hebreeën 4. Maar daar gaat het nooit over in de Hebreeënbrief. Daar gaat het trouwens in het Nieuwe Testament sowieso nooit over. Dan gaat het over de rust en de vrede van het vrederijk. We spreken over het Messiaanse vrederijk. En dat is een rijk van vrede en gerechtigheid. En dat is hetzelfde als te zeggen de rust die je dan zal aanbreken. En die wordt genoemd in Hebreeën 4 de Sabbatsrust. Eigenlijk is dat één woord, sabbatismos. Er breekt een Sabbat aan voor deze wereld. En dat is al door Joden zelf, maar vooral ook door kerkvaders, al vergeleken met de zeven scheppingsdagen. Je zou kunnen zeggen, we leven vandaag, dat zei Augustinus al, op de zesde scheppingsdag. En daarna, en dat bracht hij dan in verbinding met de hemel en de nieuwe aarde. Maar ik geloof die zevende dag, die Sabbatsdag, dat is de dag waar de hele Hebreeënbrief naartoe werkt. Dat is de dag van het Koninkrijk Gods. En iemand heeft al meteen een andere vraag daarbij gesteld, die neem ik er dan meteen bij. Als eeuwig een eeuw is in de toekomstige eeuw, hoe gaat het dan verder? Nou, dan komt er een achtste dag. En de achtste dag is tegelijkertijd de eerste dag. De week is vol, dan komt er een achtste dag en dat is tegelijkertijd de eerste dag van een nieuwe week. Dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En er komt geen tweede, geen derde, geen vierde dag. Dus zoals ik het zie, is het zo dat het Messiaanse vrederijk de zevende dag is en daarna komt er een achtste dag, dat is de eeuwige toestand. En anderen hebben wat andere voorstellingen daarbij en die zeggen als de Heer Jezus terugkomt, dan breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. Nou, met die opvatting kun je ook zalig worden. En hoe het zal gaan, dat zullen we dan straks wel zien. Ja. Als ik constateer dat veel gebeden niet meer eindigen met om Christus wil, als alles alleen waarde heeft in Christus, is dat ook niet zo met ons gebed. Omdat het als ware door Christus rechtgebreid wordt. Dat is een mooie manier van schrijven. Ja, in de eerste plaats dit, een formule zegt natuurlijk ook niet anders. Je kunt je daarin trainen om elk gebed te eindigen met om Christus wil. Maar er is natuurlijk ook geen wet van mede en persen die zegt dat je dat zo moet doen. En als het alleen maar een formule is, een gewoonte, net als het amen aan het eind van het gebed ook een gewoonte is, ja, dan heeft het natuurlijk ook niet zoveel betekenis. Bovendien, je vraagt het, waarbij je tegen God zegt, wilt u het mij geven? Omwille van uw lieve zoon. Niet om mijn het wil, maar omwille van uw zoon. Nou, mooi. Er zijn ook heel veel christenen die bidden. Wij bidden u dit in de naam van Christus. Nou, daar kan ik eerlijk gezegd makkelijker een Bijbeltekst voor vinden. Want in het Johannes-evangelie zegt de Heer Jezus dat meermalen, onder andere Johannes 16. Alles wat u in mijn naam zal bidden, dat zal de Vader u geven. Je komt dan eigenlijk veel, mag ik dat woord gebruiken, zelfverzekerder naar de Vader toe. Als je zegt om Christus wil, dan zeg je, ja, ik ben niks. Maar wilt u mij dan maar geven om Christus wil? Om iemand die veel hoger staat dan ik, aan wie u eigenlijk niks kan weigeren, wilt u het om hem aan mij geven? Dat is wel heel nederig. Misschien nog wel mooi. Als je zegt, ik bid het u in zijn naam, dat betekent dat ik kom tot u alsof ik Christus zelf ben. Ik bid het u zoals hij het u zou bidden. Ik ben ervan overtuigd dat wat ik bid een gebed is in zijn naam. En met die autoriteit kom ik tot u. Dat is een ander soort gebed. Maar inhoudelijk komt het toch een beetje op hetzelfde neer. In beide gevallen kom je met een beroep op Christus. Maar ook dat kan een formule worden. Want je moet dan wel zeker weten, zegt 1 Johannes 5, of wat je bidt ook inderdaad in de naam van Christus is. Je moet dan ook wel zeker weten dat hij dat ook net zo gebeden zou hebben als jij. Dus die formules als zodanig geef ik niet zoveel voor. Het is heel moeilijk om te bidden en elke keer origineel te zijn in je gebed. Hoef je ook niet altijd te proberen. Maar we kunnen ook ons heel gemakkelijk formules aanleren waarvan je je ook moet afvragen. Hebben ze nou werkelijk zoveel zin en diepte? Verstaat gij ook hetgeen gij bidt, om het zo te zeggen? U sprak over de hoge priester in hoofdstuk 4 in verband met onze zwakheden en over drie vormen van volmaaktheid. Daarom is mijn vraag niet echt buiten het onderwijs, nou bijvoorbeeld geëxcuseerd. Wat zou u antwoorden als een kind van God zegt, zich een verloste zondaar noemt? Wat zou ik zeggen als iemand zich een verloste zondaar noemt? Dat kan natuurlijk nog erger. Je kunt ook zeggen, we blijven een arme zondaar tot aan onze dood. Dat is wel... Ja, eigenlijk is dat ook een aanwensel. Hè? Je hebt dat zo gehoord, je denkt dat dat een vorm is van ware nederigheid. Maar dat klopt natuurlijk niet. Als Paulus zegt in Romeinen 5... dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren... dan kan dat in Nederlands maar één ding betekenen. En dat is dat hij zegt, ik ben het nu niet meer. Als iemand emigreert en ik zeg, toen ik nog een Nederlander was toen... dan betekent dat dat hij nou niet meer is. En dat is voor veel christenen moeilijk te begrijpen. Wat betekent het dat je zegt, ik was een zondaar en nu niet meer? Als iemand zegt, ik ben een verloste zondaar, dan kan hij dat ook wel goed bedoelen. Maar het is nog steeds een beetje slordig. Ik was een zondaar en nu niet meer. Oh, dat is een zwaar onderwerp. Ten eerste omdat mensen denken dat je bedoelt, ik zondig nooit meer. Nou, er zijn inderdaad mensen die zoiets beweren, ik zondig niet meer. Er zijn hele groeperingen van mensen die het ook zo aanhangen, die zeggen wij zondigen niet meer. Ik denk altijd, maar die mensen hebben een goed geweten omdat ze een slecht geheugen hebben. Want als je even wat nadenkt over wat je allemaal uitvreet... Heb ik u verteld van mijn goede vriend in Amerika, die kreeg zo iemand die zei, ik heb de laatste 2 jaar niet meer gezondigd. Toen zei hij, oh mag ik je telefoonnummer? Hij zegt, hoezo? Nou zei ik, wil wel eens gaan met jouw vrouw praten, zei hij, want ik geloof er helemaal niks van. Nou, je hoeft echt niet met mijn vrouw te gaan praten, of ik de laatste 2 jaar ook gezondigd heb. Ik wil verder niet in details treden, maar... Dus als wij zeggen, wij zijn geen zondaren meer, dan bedoelen we dat niet. Wij bedoelen niet meer dat we nooit meer zouden kunnen zondigen, of dat we nooit meer zondigen. Dat betekent het niet. Zondaar zijn heeft te maken met je status. Je was een zondaar. Dat wil zeggen, je zondigde continu. Want je deed niet wat de wil van God was. Je kon ook niet anders dan zondigen. En eigenlijk wilde je ook niet anders dan zondigen. Dat is een zondaar. Als je gered bent door het bloed van Christus, ben je niet meer zo iemand. Je wilt niet meer zondigen. Je kunt het nog wel, maar je wilt niet meer. En zelfs dat is niet genoeg. Maar je hebt de kracht van de Heilige Geest ontvangen om het leven tot zijn eer te leiden. Dat lukt niet altijd. Maar daarom is dat wel de intentie. En het karakteriseert ons ook. We zijn kinderen van God. We zijn volmaakt geworden in Christus. Dat wil zeggen, God ziet geen zonde meer in ons. En ik zei straks in een bijzinnetje iets wat ik nou even uitwerk. Er is een groot verschil... of je iemand beziet vanuit zijn relatie tot God als rechter en God als vader. Wat de verhouding betreft tot God als rechter zou je kunnen zeggen, je bent vrijgesproken doordat Christus voor jou de bres gesprongen is. Hij zegt, ik heb de schuld betaald, deze persoon heeft geen schuld meer, want die heb ik op mij genomen. Dan ga je vrij uit. De rechter spreekt je vrij. Niet omdat je niet gezondigd hebt, maar omdat een ander jouw schuld betaald heeft. Dan heb je met de rechter nooit meer iets van doen. Maar als kind van de vader heb je wel met de vader te maken. En als je zondigt als gelovige, dan brengt dat niet jouw eeuwige behoudenis in gevaar, maar wel jouw relatie tot de Vader, jouw praktische gemeenschap. En dat is een onderscheid dat veel christenen te weinig maken. En dat is helemaal erg als ze, wanneer ze ernstig gezondigd hebben, denken van, zou ik nou toch alsnog verloren gaan? Dat zijn mensen die niet echt de zekerheid van het geloof hebben, omdat ze voor die zekerheid van het geloof naar zichzelf kijken. En dan bij zichzelf denken, nou, iemand die nog zoveel zondigt, die kan vast niet een echt kind van God zijn. Maar je bent niet een kind van God omdat je niet meer zondigt. Je bent een kind van God omdat je gereinigd bent door het bloed van Christus. En een kind van God kan helaas zondigen, dat weten we. En dat gebeurt ook. En dat verschil in status, dat is niet helder voor mensen die denken, ik ben nog steeds een arme zondaar, ben ik eigenlijk wel behouden? Hoe zou ik dat ooit van mezelf durven zeggen? Dus je hebt die twee uitersten. Het uiterste van degene die altijd weer twijfelen aan hun behoudenis omdat ze zichzelf op zonde betrappen. En het andere verschil van mensen die denken, ik ben een kind van God en ik zonde nooit meer. Dat is allebei fout. Je bent verlost, je bent geen zondaar meer, je kunt nog wel zondigen, je doet het ook wel, maar dat karakteriseert niet meer jouw status. Je kunt nog zondigen, maar je wilt het eigenlijk niet meer. En door de kracht van Gods geest zou je ook in principe de mogelijkheid hebben om het zonde na te laten. Ook al lukt ons dat niet altijd. En dat is het verschil in status. Je bent behouden niet omdat je zo'n braaf christen bent geworden, omdat je zo goed bent, maar omdat je gezien hebt dat je slecht bent, maar dat je hebt leren schuilen achter het bloed van Christus. Je behoudenis ligt in hem en niet in de status, niet in de kwaliteit van jouw geestelijk leven. Dat wil niet zeggen dat dat er niet toe doet, dat is dan weer het andere uiterste. Natuurlijk doet dat ertoe. En dat is waar de Heilige Geest in komt. Door de kracht van de Geest kunnen we ook een leven leiden dat tot eer van de Heere God is. Maar als iemand zegt, we blijven arme zondaren tot aan onze dood, dan denk ik dat hij er niet veel van gesnapt heeft. Als iemand zegt, ik ben een verloste zondaar, dan kun je dat nog goed opvatten. Als ik Australiër ben geworden, dan zou ik kunnen zeggen, ik ben een genationaliseerde Nederlander. Dan zeg je ook niet, maar je bent toch geen Nederlander meer? Ja, maar ik was er een en ik ben nu genationaliseerd, dus met een beetje goede wil kun je het ook goed opvatten. Maar je kunt wel vragen, als je zegt verloste zondaar, dus dan ben je eigenlijk nog steeds een zondaar, en dan komt uit het antwoord wel tevoorschijn wat hij bedoelt. Als je zegt nee, want ik ben verlost, dan zeg je oké, dan is het goed. Als je zegt ja, nog steeds een zondaar, maar dan wel verlost, dan zeg je ho, wacht eventjes. Zondaar is een beschrijving van iemand zonder God. En dan probeer ik dat uit te leggen wat ik net uitgelegd heb. Hebreeën 7 vers 7. Houd dit in dat niet iedereen elkaar kan of mag zegenen. We vonden daar dat Melchizedek hoger is dan Abraham. Omdat Melchizedek Abraham zegent. En er staat bij zelfs als regel, het mindere wordt door het meerdere gezegend. En nu is de vraag dus je kunt niet allemaal zomaar elkaar zegenen. Want dan ben je op dat moment, zou je de meerdere zijn van die anderen en dat ben je helemaal niet. Ja, wat is de relevantie van deze opmerking, Maarten? Ja, maar het punt is nou, dan zijn we dus allemaal gelijk. Wat blijft er dan over? Dat is de vraag van Hebreeën 7 vers 7, dat het meerdere het minder zegent. Nou, ik denk dat dat geldt voor bepaalde specifieke vorm van zegen. Als de voorganger in de gemeente dat uitspreekt, dan is hij qua ambt op dat moment hoger dan de gemeente. Terwijl hij verder een hele gewone jongen is, die ook vergeving van zijn zonde nodig heeft. Maar op grond van zijn ambt staat hij daarboven. Zoals de koning boven het volk staat en de hoge priester boven het volk, et cetera. Maar in andere zin, zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld ook, zegent degene die u vervloeken. Nou, dat betekent niet dat jij ambtelijk boven die vervloekers staat. Dat betekent zegenen, wat in het Grieks ook zo is, in het Latijn ook zo, betekent letterlijk het goede proclameren over die ander. Als die ander mij uitscheldt, dan proclameer ik het goede over die ander. Dus er is ook een betekenis van zegen waarbij je inderdaad je medemensen kan zegenen. Het goede over die ander kunt uitspreken, terwijl die ander misschien vervloekingen over jou uitspreekt. Dus ik zou dat vers niet te absoluut nemen alsof je alleen maar kunt zegenen als je boven een ander staat. Op grond van jouw ambtelijke waardigheid. Want zo'n vers als zegent wie u vervloeken, maar laat duidelijk dat dat woord ook een bredere betekenis kan hebben. De leuke vraag, de volgende. Wat weet u van Melchizedek? Alles wat er staat in Genesis 14, dat zijn drie versen. En de uitleg daarvan in de eerste versen van Hebreeën 7. En die versen vertellen niks nieuws over Melchizedek, want ook de schrijver die weet alleen maar wat er staat in Genesis 14, die laatste versen. Dus meer dan dat weten we niet. En het boeiende is in Hebreeën 7 dat dat nou juist door de schrijver gebruikt wordt als argument. Hij zegt, die Melchizedek komt door wijze van spreken zomaar uit de lucht vallen. Hij heeft geen vader, geen moeder, geen geslachtsregister, geen herkomst, geen toekomst. Hij is er ineens. Nou, en dat past hij dan toe op een manier die wij wel een beetje gezocht vinden, maar het is wel echt Joods, rabbijns om zo te denken. Hij zegt, nou kijk, dat is nou een prachtig beeld van Christus. Die heeft ook geen aardse als wel naar zijn menselijke kant, maar niet naar zijn goddelijke kant. Komt hij ook zomaar ineens in onze wereld verschijnen en ons zegenen enzovoort. Het is een prachtig beeld. Hij zegt ook, aanschouwt nu hoe groot deze is. Hij is een gelijkenis, hij lijkt op de Zoon van God. Maar meer dan er in Genesis 14 staat, weet hij ook niet. We hebben die drie versen en we hebben dan nog het vers in Psalm 110 over de ordening van Melchizedek. Wat is dat? Een orde is een soort regel. Je hebt de orde van een Aaron, dat wil zeggen als je priester wil zijn in Israël, dan moet je in eerste plaats afstammen van een Aaron. Dat moet je ook kunnen aantonen, dat zie je wel in het boek Ezra. Je werd als priester toegelaten als je kon aantonen je geslachtsregister dat je een nakomeling van hem was. Dan hoorde je bij de orde van de Aaron. En zo is er ook een orde van Melchizedek, een bestel waartoe je behoort als je, van dat, als je daartoe geroepen bent. En nou, dat is maar één, zegt de schrijver, dat is de Heer Jezus. Melchizedek is een voorbeeld van hem, een type van hem. Dus het woord orde, dat betekent zowel als regel of bestel of systeem of wat dan ook. Zoals je ook een orde hebt van advocaten, een orde ook van een bepaalde monniken. Een orde is een bestel waartoe een aantal mensen behoren. Nou, zo heb je ook een bestel van Melchizedek en daar hoort er maar één bij. Je hebt maar één lid. Vereniging met maar één lid. Zo zit het. Ik zou niet weten wat ik er meer van zou moeten zeggen. Waar was Jezus voor de Joden in de tijd van de Hebreeën? Wauw, dat is wel een diepe vraag. Ik weet niet, ik heb zo'n idee dat er meer achter zit dan ik in eerste instantie denk. Want de Heer Jezus was aan de rechterhand van de Vader. En hij keek naar beneden om te zien wie er van zijn oude volk hem nog wilde aannemen. En hij gebruikt daarvoor onder andere de schrijver van de Hebreeënbrief. Hij inspireert hem om deze prachtige brief te schrijven in de hoop dat daardoor mensen nog worden aangesproken. Er is een ontroerend moment in het boek Handelingen als Stefanus gestenigd wordt aan het eind van Handelingen 7. En dan lees je dat hij zegt, ik zie de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Dat is uniek. We lezen menigmaal, 5 keer alleen al in de Hebreeënbrief, dat Christus gezeten is ter rechterhand Gods. Op één moment na, op één puntje na waar het anders staat. Staande ter rechterhand Gods. En uitleggers zeggen wel eens, dat is nog maar een vermoeden, dat Christus daar als het ware is opgestaan in de hoop dat zijn volk hem daar alsnog zal aannemen. En hij zal kunnen verschijnen met de wolken des hemels. De Zoon des mensen, volgens Daniel 7, vers 13, verschijnt met de wolken des hemels. Dat is natuurlijk maar een gedachte, maar het is wel een treffende gedachte. De Heer Jezus heeft moeten meemaken dat zijn eigen volk, voor een groot deel natuurlijk, er waren een heleboel uitzonderingen, dat zijn eigen volk hem verwierp. Dat eigen volk heeft hem overgeleverd aan de Romeinen. Maar als hij dan opgestaan is en ten hemel gevaren is en zit aan Gods rechterhand, dan is zijn verlangen daar nog steeds naar dat zijn volk hem zal aanvaarden. En dat is eigenlijk vandaag de dag nog steeds zo. En misschien zijn er wel nooit zoveel Joden geweest als vandaag de dag die hem hebben leren kennen als hun Messias. En dat is wel een heel bijzondere tijd. Ik denk dat het ook een teken van de eindtijd is. Maar hij is dus altijd bezig met dat volk. Ook met ons natuurlijk. Hij is bezig met de hele wereld, met allemaal. Maar Israël is toch Gods oogappel. Dat is een kwetsbaar ding, hè? Als je een klap op je oog knijpt. Het... Oeh, we zijn zo zuinig op onze ogen en begrijpelijk. Als je aan God, aan Israël komt, dan kom je aan Gods oogappel. Dat is een treffende uitdrukking. Zacharia 2 in Deuteronomium. En zo is ook met de Heer Jezus. Hij is nog altijd in eerste instantie Messias van Israël. Als je van die evangelische mensen tegenkomt, en misschien ook wel reformatorische mensen, die zeggen, oh, ik heb niet zoveel met Israël. Dan zeg ik, maar jouw verlosser is wel de Messias van Israël, hoor. Niet de Messias van Flevoland. En God is in eerste plaats de God van Israël. Niet de God van Nederland. Dat dachten we wel, God, Nederland en Oranje. Allemaal mooie romantiek. Maar God is de God van Israël. Vergeet dat niet. Die mensen bedoelen, als ze zeggen, ik heb niet veel met Israël, dat ze niet zo geïnteresseerd zijn in de moderne staat Israël en wat er allemaal gebeurt. Oké, goed, ik kan dat begrijpen misschien. Maar het is toch geen mooie uitdrukking. Ik heb niet zoveel met Israël. God heeft ontzettend veel met Israël. En hij is nog steeds met dat volk begaan. En dat volk heeft al zoveel wonderen meegemaakt. Heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. Maar ook zoveel wonderbaarlijke uitreddingen. En daar hebben we het einde nog niet van gezien. Waar was Jezus voor de Joden? Daar waar hij nou nog steeds is. Ter rechterhand Gods in de hemel. Oh, pardon. Had u de vraag gesteld, mevrouw? En u gaat hem nu toelichten. Er komt een microfoon naar u toe.
Misschien is het dat ik het niet in mijn gedachten heb. Maar wanneer ontdekte ze Jezus? De belofte van Jezus dat hij komen zal.
Oh!
Dat ook. Maar leerde ze hem kennen dat hij zou komen?
Even voor de duidelijkheid. U bedoelt, wanneer begonnen de Joden door te krijgen dat ze een Messias zouden krijgen?
Ja.
Dat begint in feite al in Genesis.
Ja, dat snap ik ook wel.
Maar?
Dat wisten de mensen heel veel niet. Wanneer drong het door?
Ik zal u het antwoord geven vanuit het kerstverhaal. We zijn nu op de tweede helft van december aangekomen. Wacht even, u weet nog helemaal niet wat ik zeggen ga. En dan weet u dat 40 dagen, dus dat was begin februari, werd de Heer Jezus aangeboden, gepresenteerd in de tempel. En dan hoorden we over Simeon en Anna. Weet u dat? Tuurlijk weet u dat. En dan staat er dat Anna sprak met al de mensen in Jeruzalem die de verlossing verwachten. En dat gaat niet over verlossing van hun zonde. Dat waren de mensen die uitkeken naar de Messias. Dus er waren misschien geen duizenden. Want Anna kende ze blijkbaar allemaal. Dus zoveel waren het dan ook weer niet. Maar zij wist van al die mensen wie er hard uitging naar de Messias. En eigenlijk begint het Lucas evangelie eerst met Zacharia en Elisabeth. Dan met Jozef en Maria. En dan met Simeon en Anna, die zes. Die eigenlijk allemaal daarvan vervuld waren. En ik denk die herders in het veld ook. Was niet zo, die waren constant bezig met al die lammeren die geslacht moesten worden in de tempel. En ze hebben het allemaal geweten. Jacob wist er al van, totdat Silo komt en hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. En vooral in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament is die Messiasverwachting steeds sterker geworden. Maar je had er mensen die daar theologisch in geïnteresseerd waren. Als je die vroeg, waar wordt de Messias geboren, vraagt Herodes. Dan zeggen ze meteen, oh, daar staat een Micha 5 vers 1. In Bethlehem dus? Ja, in Bethlehem wordt hij geboren. Maar hier zijn een paar mensen die komen vertellen dat de koning van de Joden geboren is. Dan zou je denken, dan gaan ze allemaal meteen zeggen, oh fantastisch, dan gaan we kijken Bethlehem wat er aan de hand is. Niemand ging. Dat zijn de theologen. Hoed u voor de theologen, mevrouw. Ik ben er ook een, dus kijk uit. En dan, maar ik bedoel daarmee, dat zijn de mensen die het met hun hoofd wel weten. En verder helemaal niet. Maar je had ook andere mensen daar. Ik denk dat elke vrouw, elke gelovige, elke vrome Joodse vrouw. Althans, ik zou zeggen, elk vroom, gelovig meisje. Maria was misschien ook niet ouder dan 14, 15. Die had misschien wel het grootste verlangen om de moeder van de Messias te worden. Maar dat waren misschien geen reusachtige aantallen, maar ze waren er wel. En dankzij Anna weten we dat er waren in Jeruzalem die de verlossing verwachten. Die uitkeken naar de Messias. En dat waren ook de mensen die, als hij zich later openbaart, Johannes de Doper begint het al. Johannes de Doper zegt, hij komt eraan. Bereid je voor? Nou, er zijn toch een heel massa mensen die zich laten dopen door hem. Dat waren allemaal mensen die een hart vol hadden van verlangen naar de Messias. Maar goed, uiteindelijk, ja, er zitten in de opperzaal maar 120 mensen. Nou, als er een stelletje bij de koeien en bij de baby's gebleven zijn, dan waren het misschien 300 mensen. Ook weer niet zoveel. Maar dat waren allemaal mensen die geleerd hadden naar de Messias uit te kijken. En toen hij kwam, toen zeiden ze, ah, hij is er, wat heerlijk. Er waren misschien wel mensen bij die helemaal niet aan gedacht dat de Messias zou komen. Maar toen hij kwam, toen zeiden ze, oh, hebben we niet meer stilgestaan, maar dit is hem. Ik ook. Ik ben nog niet tevreden, ik zie het aan uw gezicht. Johannes de Doper. De andere Johannes. Ja, en wat is er mee? Nee, maar Johannes schrijft dat nadat de Heer Jezus al gekomen is en dat hij ten hemel gevaren is en dat de Heilige Geest is uitgestort. En dan weet Johannes dat door de Geest. Hij was een apostel van de Heer Jezus, uitgezonden. Maar diezelfde Johannes schrijft, hoe gaat het vers verder? Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Wie zijn die wij? Dat zijn hij en de andere apostelen. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk weer een andere vraag. Ja, ik vind het best hoor, maar ik wil weer een andere vraag. Ja, dus, wat vindt u daar zo bijzonder aan trouwens? Aan dat enige geborene? Ja. Enige geborene, eigenlijk betekent dat gewoon de unieke. Van hem is er maar één. Zoals God al tegen Abraham zei, neem toch uw zoon, uw enige. Terwijl hij al Ismaël had en een stelletje zonen bij Ketura. Maar voor God was er maar één. En zo was het ook toen de Heer Jezus geboren werd. Voor God was er maar één, zoals hij. Hij is ook de eerstgeborene onder vele broeders. Dan hoort hij bij al die anderen die door hem tot God gebracht zijn. Maar als enige geborene wil zeggen, is hij helemaal uniek. Maar goed, voordat u weer een nieuwe vraag eraan toevoegt, mag trouwens hoor. Ik wil even weten of er nog anderen zijn die een mondelinge vraag hebben. Mevrouw. Nee, die zijn twee stukjes die ik nog niet ken, maar daar ben ik heel druk mee bezig om die ook. Ja, maar mevrouw, ik doe dit al 65 jaar. Ja, dat scheelt een heleboel als je ermee bezig bent. Als je nou over alle stukjes wel eens gepreekt hebt mogen hebben, dan leer je wel heel wat. Maar ik denk ook wel gezegend ben met een goed geheugen, denkt u niet? Ja, maar toch, het waait je niet aan. Het is net zoals ze tegen die pianist zei, hoe heb je ze goed kunnen leren spelen? Toen zei hij, daar zijn drie redenen voor. Oefenen, oefenen, oefenen. Nou, zo is dit ook een beetje. Oefenen. En dan heb je sommigen die leren het dan nog steeds niet. En zo heb je ook mensen als een vergiet waar het dan toch weer de andere kant uit gaat. Nou, ik heb het dan een beetje vast mogen houden. Wat zei je? Oh, goed.
U vertelde ze straks van dat er is maar één die de aanbidding doet naar God toe. En dat is onze Christus, onze Heer Jezus. En dan gaat bij mij een beetje de dromenkast open. En dan denk ik van, wat benoemde u ook, hè, van op zondag staat dat in verhouding. Hè, de lofprijzingdienst ten opzichte van de preek.
Ja.
En dan denk ik van, nou, als de Heer Jezus hier aanwezig is en hij staat daar met zijn volle gewaad en met de kracht van de Heilige Geest. En toen dacht ik bij mezelf van, je kan alleen nog die lofprijzing ook zo ervaren als je via de Heer ook die aanbidding gaat uitvoeren. En op basis daarvan denk ik van, ik hoor dan wel eens mensen na de dienst zeggen van, ja, het ging wel, hè. Het was wel, ja. Het
was wel leuk, ja.
Oké. En dan denk ik van, nu gesteld deze situatie, zo van, is het dan niet een gebrek van de doop met de Heilige Geest aanwezig in zo'n persoon? Of ben ik dan te stellig om dat maar vast te zetten? Snapt u wat ik bedoel?
Ik hoop het. Er is maar één manier om te bewijzen dat ik u snap, en dat is door het antwoord dat ik nou probeer te geven.
Oké, nou,
en aan het eind zegt u misschien, nou, dat had totaal niks te maken met mijn vraag. Nou, dan heb ik het dus niet gesnapt.
Nee, maar goed, dan ga ik het wel aanvullen. Dan help ik u.
Goed.
Oké, spreken we dat over.
Ja, als we zeggen het was een mooie dienst, dan bedoelen we toch heel vaak de prediking. Traditioneel althans. Kijk, er gebeurde in de reformatie iets heel bijzonders. Tot dusver, ik preek heel af en toe in een oude hervormde dorpskerk of stadskerk. Dat vind ik altijd wel mooi, dan heb ik altijd stiekem toch weer de gedachte, was ik maar hervormde dominee geworden. Maar dat zijn zwakheden, daar ga ik dan weer overheen, hè? Dat snapt u natuurlijk. Maar dat is al mooi. Maar dan zie ik ook altijd in zo'n oude kerk het koor. Die bouw is niet voor protestanten bedoeld. Je staat dan met je rug naar het koor. En het koor was de plek waar het altaar stond. En de reformatie heeft dat altaar vervangen door de preekstoel. Dat is veelzeggend. Ik ga er niet al te veel achter zoeken, maar toch wel dit. Dat altaar is het centrum van de aanbidding. Maar je kunt zeggen, dat was allemaal zwak en het was dit en het was zus en het zo en het was allemaal formuliergebeden, bla bla bla. Maar de essentie was toch het altaar, daar offeren we aan God. De Eucharistie, de avondmaalsviering was daarbij ook heel belangrijk natuurlijk, als onderdeel daarvan. Eucharistie betekent lofprijzing of dankzegging. En toen hebben we dat vervangen door de preekstoel. En dat was begrijpelijk, want de verkondiging van het woord schoot er behoorlijk bij in. Maar toen zijn we doorgeslagen aan de andere kant. We zingen 1 of 2 liederen voor die tijd, we zingen een paar liederen aan het eind en de tussendoor een preek, die steeds korter wordt, maar goed, dan was het nog een uur. Dat was verreweg het grootste deel van de dienst, de preek. En nou ben ik zo ondeugend om te zeggen, als ik in de evangelische gemeente kom, dan zie ik geen altaar centraal, ook geen preekstoel. Hoe kleiner die preekstoel is, dit is wel heel mooi. Maar op datzelfde podium is de aanbidding. En die kan makkelijk in sommige gevallen meer dan een uur in beslag nemen. Dan denk ik, nou, wanneer mag ik nou eindelijk preken? Hè? Dat is dan mijn slechte gedachte natuurlijk. Want de aanbidding is minstens zo belangrijk als wat ik eventueel te vertellen zou hebben. En op datzelfde punt sta ik daar ook te preken. Nou, ik wil daar niet al te veel waarde aan hechten, maar het is een beetje veelzeggend. We zijn vandaag bezig die twee bij elkaar te brengen. En het is een onmogelijke vraag om te stellen, wat is nou belangrijker, de preek of de aanbidding? De preek is spreken van God tot ons, dus je zou kunnen zeggen, nou, dat is het belangrijkste, wat God ons te vertellen heeft, is belangrijker dan wat wij God te vertellen hebben. Maar je kunt ook omgekeerd zeggen, hij verlangt naar aanbidding, de Vader zoekt aanbidders, dus die aanbidding is een heel belangrijk onderdeel van de dienst, en dat geloof ik persoonlijk ook. Daarom geloof ik in de balans van die twee. Ik zou willen dat allebei de elementen naar voren kwamen. En dat is gelukkig op veel plaatsen zo. Maar een tijd geleden hoorde ik iemand zeggen uit een traditionele kerk, ja, hij was heel hard bezig om te proberen ook 10 minuten aanbidding in hun eigen dienst erin te brengen. En dan zucht ik een beetje. Dat betekent gewoon, de liturgie wordt met 10 minuten verlengd. En dat betekent dat er een paar extra liederen worden gezongen. Maar er moet een hele bezinning achterkomen. Dat heb natuurlijk in een evangelische gemeente ook, als daar veel liederen gezongen worden. Hoeft het ook niet te betekenen dat er echt aanbidding is, want die uiteindelijk zit die in ons hart. En die moet uit het hart opstijgen. En dan brengt u de Heilige Geest in. Maar die Heilige Geest is natuurlijk altijd belangrijk. Als het om de aanbidding gaat, dan is het aanbidding en geest en waarheid. Hangt er vanaf of je geest met een grote of een kleine letter schrijft. En omgekeerd, de prediking, als het goed is, is ook uit de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die eigenlijk de krachtbron is in de hele dienst. Zowel in dat wat wij aan God te vertellen hebben, in de aanbidding, als dat wat God in de prediking aan ons te vertellen heeft. In beide gevallen gaat het om de geest. Als de prediking dun is het te weinig van de geest. Als de aanbidding dun is het te weinig van de geest. Dus die geest is op allebei de vlakken van essentieel belang. En daarom is het ook mooi dat we in deze tijd ook de betekenis van de Heilige Geest aan het herontdekken zijn. Want zonder de geest betekent de aanbidding niks. Dan kun je de hele opwekkingsbundel van achter naar voren en van onder tot boven doorzingen. Zonder dat er een centje echte aanbidding is. Want die zit hier. Die komt via de mond naar buiten. Het zijn de offeranden van de lippen, dus die is wel belangrijk. Het gebeurt niet alleen binnenin. Maar het moet van binnenuit zijn, dat is wat de geest doet. Maar dat met de prediking net zo goed. Je kunt het nog koud nog heet van worden, je hebt een mooie theologische voordracht gehoord. En waar was nou de geest die mensen harten aanraakt? Ik vind, je moet er minstens één keer op de 6 zondagen een keer met sidderend met de rug weer tegen je muur gezet worden, of niet dan? Niemand zegt iets, dus... Maar begrijpt u wat ik bedoel? De geest is in beide belangrijk. Ik zou geen verschil willen maken van die twee. God spreekt het ons door zijn geest, wij spreken door God door zijn geest. Heeft dat iets te maken met uw vraag?
Ja, dat deels van het punt van
geloof, hè? Zeker.
Ik blijf hangen in het punt van, ik sluit me daarbij aan hoor, de uitleg die u doet, maar ik zit veel meer in de richting van het gemis van de Heilige Geest op dat moment. En wat mij dan bezighoudt is van waarom die persoon het op dat moment niet ervaart zoals ik het ervaar. En ik wil niet diezelfde gradatie overbrengen, daar gaat het mij niet om. Maar dan denk ik van, waarom heb je dat nou niet ervaren? Waarom heb je dat niet gevoeld? Waarom dat veel meer?
Oké, nou nog één korte opmerking daarover, want voor de rest begrijpen we elkaar wel. Ik vind het ook belangrijk dat de geest volop in de prediking aanwezig kan zijn, maar ik ben niet in de stemming om het op te pikken. En dan kan ik naar huis gaan en zeggen, nou, er was weinig van de geest, maar wat ik bedoel is, ik was er helemaal niet voor klaar om dat wat de geest te zeggen had op te nemen. En zoals met de aanbidding precies zo. Er kan heel veel van de geest aanwezig zijn, maar als ik niet zelf ook door die geest geraakt ben, dan pik ik het niet op, dan verveel ik me tijdens al dat zingen. Omdat wat anderen op dat moment beleven, dat is niet bij mij. Maar dat ligt dan niet aan die aanbidding, dat ligt aan mijzelf. Dat ik daar niet geestelijk klaar voor ben. Dus je hebt het subjectief en het objectief, om het even mooi gewichtig te zeggen. Objectief kan de Heilige Geest volop in de predikingen en de aanbidding aanwezig zijn, terwijl ik subjectief erbuiten blijf staan, omdat ik op dat moment niet door de geest aangeraakt ben om het te kunnen oppikken, mee te maken. Het is alweer 9:45, zeg. Wij gaan er langzamerhand. Tenzij dat iemand nou zegt, ik kan niet slapen als ik deze vraag niet gesteld heb. Nou, dat is dus blijkbaar niet zo. Zullen we samen de avond afsluiten met het gebed? Dank u wel, trouwe Heer, dat we zo over u mochten nadenken. Door de Heilige Geest, als het goed was. In het spreken en in het luisteren, in het opnemen in onze harten. Dank u voor uw goedheid en voor uw zegen daarin. Dank u dat u zich met ons bemoeit, zoals u zich ook nog steeds met uw volk Israël bemoeit. En hebt nog grote plannen voor dat volk. We zien uit met hen naar de toekomstige eeuw en het toekomstige aardrijk. We zien uit naar uw komst op de wolken. Het is adventstijd, we herbeleven uw geboorte hier op aarde, maar tegelijkertijd zien we uit naar uw wederkomst. Naar dat rijk van vrede en gerechtigheid. Dan wil u dat heel veel mensen, dat Joodse volk, nog steeds aangeraakt mogen worden in hun hart, nu al. Om iets van u gewaar te worden. We willen dat ook voor onszelf. Bid om de kracht en de leiding van uw Heilige Geest. In het spreken, in het luisteren, in het aanbidden. Raak de gemeenten aan waartoe wij behoren en die vanavond vertegenwoordigd zijn. Heer, opdat we werkelijk om u mag gaan. Zowel in de prediking als in de lofprijzing. Zegen zo uw woord dat we overdacht hebben. Heer, laat het mogen doorwerken in onze harten en onze levens. Wees met ons als we van hier gaan. Wees met ons in de komende periode. Prachtige feestdagen. De herbeleving van uw komst in de wereld. Dat uw woord rijkelijk gepredikt mogen worden. Ook voor heel veel mensen die anders nooit in de kerk komen. En die het dan mogen horen. Heer, laat nog vele worden aangeraakt. Wees met in ieder van ons. En wil ons, als u het ons vergunt, de volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. We loven en we prijzen uw heerlijke naam. Amen.